Ik heb gebeld naar Toon van Meel. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent professor?
Klopt. Ik ben hoogleraar culturele antropologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Ja, en u weet veel van het gebied waar we het over gaan hebben. Hoe heet dat dan? Oceanië of zoiets?
Het wordt in het internationaal, in het Engels vaak aangeduid als de Pacific. Maar het klopt dat de mensen die er wonen Oceanië een betere term vinden.
Ja.
Dus Oceanië is de juiste term.
We gaan specifiek naar Nieuw-Zeeland. Want ik ergerde mij aan een berichtje op de VRT nieuwssite. Er zijn altijd van die korte filmpjes, hè? Zo'n beetje zap materiaal. En er was een filmpje bij van een aantal Maori parlementsleden die om te protesteren tegen een voorstel van wetswijziging een haka uitvoerden. En dat die dat doen op zich, oké. Maar er stond zo helemaal geen duiding bij. Zo, er was helemaal geen verhaal van wat is daar de context of zo.
Ja.
Alleen gewoon een leuk filmpje. Dus ik dacht, dat niet kan beter. Hè? Kunt u ons vertellen wat daar precies gebeurd is en waarom?
Het is best een ingewikkeld verhaal. Maar het gaat er inderdaad om dat Nieuw-Zeeland sinds vorig jaar een nieuwe regering heeft. En dat is een betrekkelijk rechtse regering. Dus ook een coalitieregering. En één van die partijen die heeft fel ingezet op het terugdraaien van de inheemse rechten die de afgelopen decennia geleidelijk aan steeds meer erkend zijn van de Maori, de oorspronkelijke bewoners in Nieuw-Zeeland.
Ja, en op basis waarvan willen ze die dan inperken?
Ja, dat heeft allemaal te maken met het verdrag van Waitangi. In Nieuw-Zeeland staat dat verdrag, dat is een verdrag, een overeenkomst die in 1840 is getekend tussen een aantal Maori chiefs, of hoofdlieden zouden wij in goed Nederlands zeggen, en een gouverneur die de Britse kroon vertegenwoordigde, dus de Britse koning vertegenwoordigde. Dat verdrag, daar bestaan twee versies van. Dat is eigenlijk het probleem. Daar staat een Maori-versie van en een Engelse versie. Dus die Maori-mensen die hebben altijd gezegd, ja, die Engelse versie die jullie hier hebben uitgevoerd, die hebben wij niet ondertekend. Want de Maori-mensen die dachten dat het verdrag hun rechten zou erkennen en vastleggen, terwijl de Engelsen vervolgens het verdrag van Waitangi altijd gebruikt hebben, juist om de Maori-mensen te onteigenen van hun land en ook te marginaliseren in de nieuwe koloniale staat van Nieuw-Zeeland.
Ja, zoiets zou je natuurlijk nooit zelf ondertekenen.
Nee, precies. Nee, nou, dus eigenlijk is de hele geschiedenis van de Maori-staat in het teken van een strijd om een erkenning van het verdrag van Waitangi. En daar hebben ze in de jaren 80 voor het eerst succes mee geboekt. En dat moet u dan zien tegen de achtergrond van een nieuwe beweging die ontstaan is eind jaren 60, toen het rommelde in de hele wereld, ook met studentenprotesten in Nederland, België en Parijs, in Amerika, de erkenning van de burgerrechten voor de zwarte mensen, Black is Beautiful. Zo is er in Nieuw-Zeeland ook een protestbeweging opgestaan, die is steeds groter geworden. Mensen zijn gaan protesteren tegen het feit dat het verdrag van Waitangi systematisch geschonden werd in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. En het voert te ver voor deze uitzending om in te gaan op allerlei gerechtelijke uitspraken. Maar in 1987, op mijn verjaardag, notabene, daarom kan ik het goed onthouden, 29 juni, heeft de rechter voor het eerst erkend dat het verdrag van Waitangi bepaalde rechten van de Maori mensen vastlegt. En hij heeft ook erkend dat er twee versies zijn. En dat er dus in de wet in Nieuw-Zeeland rekening gehouden moet worden met het feit dat de Maori mensen uitgaan van de Maori versie en de regering altijd uitging tot die tijd van een Engelse versie. Nou, en dat sinds die tijd, 1987, is er een heel proces in gang gezet om schendingen van het verdrag van Waitangi in het verleden, om die te repareren. Dat is een proces wat nog steeds verder gaat. En nu krijgen we dan voor het eerst weer een regering met een rechtspartij die af wil van alle rechten die sinds 1987 zijn vastgelegd. En ook van het feit dat in alle wetten, vrijwel alle wetten die sinds 1987 in Nieuw-Zeeland zijn aangenomen, er zit vaak een clausule in dat het nooit tegenstrijdig mag zijn met de principes van het verdrag van Waitangi. En die willen ze er allemaal weer uithalen. En die wet, die werd voor het eerst besproken in het parlement. En toen kwam die mevrouw van de Maori Party, een jonge parlementariër van 22 aan het woord. En die heeft de wet in Vlaanderen gescheurd. En die begon een hakka. Dat is echt
al zingend, hè? En dan de andere parlementsleden die beginnen dan ook mee te doen. En blijkbaar is het niet de eerste keer, want je ziet die voorzitter, bijna karikaturale man moest ik zeggen, echt zo'n... De voorzitter die ze begint te zingen en je hoort hem zo zeggen, oh no, don't do that. Hij is bijna vermoeid van, daar gaan ze weer zo. Dus dat is blijkbaar iets wat wel vaker gebeurt, dat die met een hakka beginnen tijdens parlementszittingen.
Ja, die mevrouw die nu die hakka begon, die is voor het eerst gekozen vorig jaar. Toen was ze pas 21. En tijdens haar maiden speech heeft ze ook een hakka uitgevoerd. En die is ook de wereld over gegaan. Die kreeg ik ook van heel veel verschillende mensen toegestuurd. Maar ik zag hem zelf ook op de nieuwsstreams. Dus dat was de eerste keer dat ze eigenlijk de orde verstoorde. Want ze wordt het dan gezien van dit is niet in lijn met het protocol binnen het parlement. Hier zingen wij niet, maar hier gaan we serieus met elkaar in discussie. En dit was de tweede keer. Maar deze keer had het echt een politieke lading. Omdat Maori mensen en veel van hun sympathisanten enorm boos zijn over deze wetgeving. En bovendien moet u beseffen dat het een politiek toneeltje is. Want de grootste partij in de coalitie van de regering, de National Party, die hebben ook gezegd dat ze dit wetsvoorstel niet zullen gaan ondersteunen, maar dat ze als onderdeel van de coalitieonderhandelingen hebben toegezegd dat die wet tijdens een eerste termijn zou mogen indienen. Dus het staat al vast dat die tijdens de tweede termijn niet zal worden gesteund door de grootste partijen van de coalitie. Maar tegelijkertijd wakkert het weer een enorme tweedeling aan binnen de Nieuw-Zeelandse samenleving. En daar zijn mensen ontzettend boos over.
Ja.
Dat verklaart het, denk ik.
Dus eigenlijk is er alleen gezegd van, oké, het wetsvoorstel mag besproken worden. Maar dat is eigenlijk alles.
Ja, precies.
Ja, en verder niks.
Maar zelfs dat vinden mensen al een stap te ver, want nu gaat het ook een half jaar. Het kan dan iedereen nu ook weer inspreken op lokaal niveau om zich te verzetten tegen die wet. Dus je krijgt weer een hele discussie over inheemse rechten in Nieuw-Zeeland, terwijl het nu juist sinds 1987, misschien ook al iets van de jaren daarvoor, de goede kant op ging met de erkenning van het feit dat Maori de oorspronkelijke bevolking is in Nieuw-Zeeland. En tegen die achtergrond ook een speciale status verdient binnen de wetgeving in Nieuw-Zeeland.
Ja, dus de grootste partij, hoe heet die, zegt u? En wat voor soort partij is dat?
Ja, het is heel erg vergelijkbaar met Engeland. Het is ook een Westminster parliamentary system. Dus je hebt een grote National Party en je hebt een grote Labour Party. Dus de National Party is zeg maar de conservatieve partij tegenover de Labour Party, de sociaal-democratische partij. Maar in zo'n parlementair systeem waar de partijen ook tegenover elkaar zitten in het parlement, daar gaat het altijd van A is tegen B en rood is tegen blauw. U kent die discussies wel die we hier vaak zien in het parlement in Engeland. Zo gaat het er in Nieuw-Zeeland ook aan toe. Dat zijn minder serieuze discussies toch dan in Nederland en België, waar we altijd te maken hebben met coalitieregeringen. Nu weten we uit ervaring dat er ook binnen coalitieregeringen natuurlijk heel veel gevochten wordt. Gisteravond in Nederland ook weer. Maar het is toch anders. Het niveau van de politieke discussie ligt hier genuanceerder dan in Nieuw-Zeeland, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik heb naar een paar filmpjes gekeken, waarin met name nog een parlementslid van die Te Pāti Māori-partij, Rauiri Waititi, ook ergens een hakka begint en je hoort daar mensen speeches geven waarin echt taal wordt gebezigd. Al ja, die ik misschien aan een toog aan een café zou verwachten, maar toch niet in een parlement. Dat gaat er inderdaad wel hard aan toe daar. Zeg, en wie is dan die ACT, ACT New Zealand? Dat is dan nog een andere partij.
Dat is een hele kleine partij. Dat is hoe moet ik het zeggen, dat is wel een rechtsradicale populistische partij die vorig jaar net de kiesdrempel heeft gehaald. Maar ze zijn wel nodig voor de National Party, om een meerderheidsregering te kunnen vormen, omdat de National Party zelf geen meerderheid in het parlement had, waren ze gedwongen om met twee andere kleine partijen, al beide populistische partijen, de ACT en New Zealand First, een coalitieregering te vormen.
Oei, New Zealand First, dat klinkt ook niet zo vredelievend eigenlijk, hè?
Nee, en dat is notabene een partij die wordt gerund door een Maori-man. Maar wel ook een rechtsradicale Maori-man. En het is dezelfde discussie die al gevoerd wordt vanaf de dag eigenlijk dat het verdrag van Waitangi werd getekend op 6 februari 1840. Na afloop van die ondertekening zei die eerste gouverneur in Nieuw-Zeeland, Governor Hobson, die zei toen in gebrekkig Maori, he iwi tahitatau. Dat betekent zoiets als, nu zijn we één volk. En dat wordt ook, dat is ook het argument wat altijd in Nieuw-Zeeland wordt gebruikt. En nu ook weer het belangrijkste argument is van die twee kleine rechtse partijen. Wij zijn allemaal Nieuw-Zeelanders. We zijn allemaal gelijk voor de wet. Terwijl Maori mensen de afgelopen 40, 50 jaar heel duidelijk naar voren hebben gebracht dat er sprake is van structurele discriminatie en racisme in Nieuw-Zeeland. Als je naar de statistieken keek, in begin jaren 80, toen ik daar voor het eerst kwam als student, die waren gewoon echt schrikbarend. Dat het belangrijkste signaal kwam uit de gezondheidsstatistieken, dat de levensverwachting van Maori mensen gemiddeld 1 à 22 jaar lager was dan van niet-Maori mensen in Nieuw-Zeeland. Nu is er de afgelopen 40 jaar een inhaalslag geweest, dat die statistieken wel verbeterd zijn, ook de sociaal-economische statistieken, minder Maori mensen die in armoede leven, maar er is nog steeds sprake van een grote structurele achterstand van de Maori-bevolking. Meer mensen in armoede, lager betaalde banen, meer werkloosheid en als gevolg daarvan ook slechtere gezondheidsstatistieken en hogere criminaliteitsstatistieken bijvoorbeeld. Dus in de gevangenis vindt u 70% van de populatie in gevangenissen bestaat uit jonge Maori mannen, terwijl Maori mensen 18-19% van de bevolking uitmaken. Dat zegt ook wel iets.
Ja. En de invoering van alcohol was daar precies ook niet zo'n succesverhaal, hè?
Nee. Ja, dat is de eeuwenoude discussie ook van het gebruik van alcohol. Kijk, binnen de sociale wetenschappen is het aangenomen dat het gebruik van alcohol toeneemt met armoede. Dus je ziet dit soort statistieken samenhangen met sociaal-economische indicatoren als inkomen en werkloosheid, woonsituatie, et cetera. Dus het alcoholgebruik onder mensen met minder geld is hoger met alle problemen van dien. En er wordt natuurlijk vaak naar voren gebracht dat mensen eigen verantwoordelijkheid is en dat ze hun geld allemaal verdrinken. Maar zo simpel ligt het niet. Dat zal elke sociale wetenschapper kunnen beamen.
Ja, maar is het niet een beetje hetzelfde verhaal geweest daar als in de Amerika's? Dat geen deel uitmaakte van hun cultuur en dat mensen daarom in eerste instantie, toen ze daarmee in aanraking kwamen, veel vatbaarder waren voor verslaving daaraan? Of bestond dat al wel?
Nee, er was geen alcohol. Alcohol is pas door de Engelsen geïntroduceerd. Maar de situatie in Nieuw-Zeeland van de Maori-bevolking is wel heel erg vergelijkbaar met andere inheemse volkeren, waaronder de Native Americans in Amerika en Canada. En ook in Australië en bepaalde zuidelijke Afrikaanse landen, zoals Zuid-Afrika, Botswana. En allemaal gemarginaliseerd binnen een natiestaat, zijn allemaal onteigend, hebben allemaal te lijden gehad onder de opmars van het kolonialisme. In de 19e eeuw is binnen 60 jaar tijd zijn Maori mensen 94% van hun land kwijtgeraakt. En is ook 60% van die bevolking komen te overlijden. Als gevolg van virussen die daar werden geïntroduceerd door de Engelsen, waar ze geen immuniteit tegen hadden. Dus rond 1900, nog geen 100 jaar na het begin van het kolonialisme, stonden ze echt met de rug tegen de muur en werden ze met uitsterven bedreigd. En vanaf dat moment heeft de regering altijd een soort assimilatiepolitiek gevoerd. Van ze moeten maar opgaan binnen die Europese meerderheid. Maar daar is dus geen sprake van geweest. Dus mensen zijn toen van ellende naar de steden getrokken. Op zoek toen ze land kwijt waren. op zoek gegaan naar banen, hebben ze lager betaalde banen gekregen. En binnen die steden is in de jaren 60 weer een soort heropleving ontstaan van traditionele Maori cultuur, die zich ook heeft verzet tegen de dominantie van de Europese cultuur in Nieuw-Zeeland. En mensen zijn de afgelopen decennia enorm succesvol geweest. Ik kom daar nu 40 jaar in dat land. Het is een totaal ander land geworden. En het beste voorbeeld wat ik daarvan kan geven is de heropleving van de taal.
Ah ja, 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 natuurlijk. Was die aan het uitsterven dan, het Maori?
Ja, die was met uitsterven bedreigd begin jaren 80. Maar in de jaren 80 zijn mensen hebben ook een belangrijke rechtszaak gewonnen, waarin ze hebben willen aantonen dat het verdrag van Waitangi ook geschonden was door het feit dat de taal van de Maori mensen was afgepakt. Het verhaal van de oudere generatie die ik leerde kennen in de jaren 80 was dat zij allemaal gestraft werden als ze hun eigen taal spraken op school. Waardoor ze gedwongen werden ook om Engels te spreken met hun kinderen. Waardoor je jongere generaties kreeg die Maori taal niet meer machtig was. En die gerechtelijke uitspraak die er toen is geweest, die heeft dat erkend dat ook de regering de verplichting had om de Maori taal te beschermen. En toen is de taal in 1987 erkend als een nationale taal in Nieuw-Zeeland, waardoor de regering ook verplicht werd om tweetalig onderwijs te introduceren. En ik heb de afgelopen decennia een hele nieuwe generatie zien opgroeien die heel erg vol zelfvertrouwen tweetalig zijn. En die jonge parlementariër die hakka begon in het parlement eerder deze week van 22 jaar oud, die is ook vloeiend in de Maori taal en heel erg self-confident met veel zelfvertrouwen. En zij zullen zich dat niet meer laten gebeuren wat die kleine rechtse partijen nu van plan zijn. Dat die jongere generatie, die zal dat niet meer accepteren. Dat racisme en die vorm van uitsluiting van de Maori volk in Nieuw-Zeeland.
Mm-hmm. Nu, want u vergelijkt het met inheemse volkeren in andere landen, en dat is inderdaad zo. Maar zij hebben toch wel, ik ken geen ander land waarin dat er zo'n verdrag is gesloten tussen de inheemse leiders en de kolonisatoren. Ja, Joris knikt. Ja, natuurlijk.
Nee, dat klopt.
In de Verenigde Staten ook, maar ja, dat werd dan keer op keer gewoon opzij gelegd. En dat is met dit verdrag ook gebeurd, maar nu zijn ze daarop teruggekomen. Ja. Dus dan heb je toch wel een goede basis om vanuit te gaan zo.
Ja, dat is wel een basis. Dat is een hele interessante discussie in de vergelijking tussen Australië en Nieuw-Zeeland. Want Australische Aborigines wordt altijd gezegd, ja, de Maori die hebben een verdrag. Maar het verdrag is wel 140 jaar geschonden geweest. Maar het is nu, dat klopt tegelijkertijd, wel een belangrijke basis voor mensen om te zeggen, en ook een wettelijke basis, dus mensen kunnen er ook naar op grond daarvan naar de rechter stappen om het erkend te krijgen. En daar zijn ze ook succesvol mee geweest. We moeten zien hoe de politieke discussie zich de komende jaar daar gaat ontwikkelen.
Ja, nog even terug naar de situatie nu. Dus dat wetsvoorstel is er en er is blijkbaar nog wel meer aan protest aan de gang dan alleen zingen in het parlement, hè?
Zeker. Er is een nieuwe protestmars, een zogeheten hinikoi. Het is voor de derde keer in de geschiedenis dat die plaatsvindt. Een mars dat mensen boven in Nieuw-Zeeland, en Nieuw-Zeeland is een lang land, het is 2000 kilometer lang, dus van het noorden in het Noordereiland naar het zuiden van het Noordereiland, dat zou misschien wel 800 tot 1000 kilometer kunnen zijn. Die mensen nu lopen naar het parlement en ze hopen eind volgende week daar aan te komen. En gaandeweg sluiten zich steeds meer mensen aan. Nu zijn het al enkele duizenden die in het midden van het Noordereiland op weg zijn naar Wellington, de residential city waar de regering zit, de hoofdstad op het zuiden van het Noordereiland. En daar zal een zeer grote politieke manifestatie plaatsvinden waarin zoveel mogelijk Maori mensen en aanverwanten willen laten zien dat ze tegen deze wet zijn. Maar de boosheid deze keer is enorm. Dus ik ben erg benieuwd ook hoe de confrontaties bij het parlement, hoe die zullen gaan uitpakken. Het is een interessante tijd in Nieuw-Zeeland op het moment.
Dat klinkt zo'n beetje als de grote marsen in India, die doen dat ook, hè? Zo met de onwaarschijnlijk veel mensen allemaal te voet naar de hoofdstad. En dat heet een hikoi?
Ja.
Dat betekent gewoon
ja,
Mars.
Dat is het Maori-woord voor een Mars.
Een politiek geïnspireerde Mars dan? Niet de intocht van Sinterklaas of zo?
Nee. Die betekenis heeft het gekregen omdat in 1975 heeft er voor het eerst zo'n Mars plaatsgevonden. En de tweede, dacht ik, iets van 15 of 20 jaar geleden. En nu voor de derde keer. Mensen organiseren zo'n Mars niet voor het minste of geringste, maar echt als het serieus is wat hen betreft. Het is een protestdemonstratie, denk ik. Ik denk dat wij het zo zouden noemen hier in Nederland en België.
Mm-hmm. En komen er dan ook mensen van het zuidelijk eiland?
Ongetwijfeld. Het is wel zo dat een minderheid van Maori mensen woonachtig is op het Zuidereiland. Maar hij twijfelt er niet aan dat er ook een delegatie van die grote stam, de Ngāi-Tahu op het Zuidereiland, ook naar Wellington zal afreizen om daar hun steun te betuigen voor deze protestmars. Er is sprake van enorme eenheid onder de Maori-bevolking, want die moet zich ook realiseren dat het een tribale samenleving is, dus we hebben daar met verschillende stammen te maken. Maar op zo'n moment, wanneer er een gedeeld belang is, dan staan alle neuzen dezelfde kant op en dan is er geen sprake van onderlinge tribale verdeeldheid. Er is nu sprake van enorme eenheid onder de Maori-bevolking uit verzet tegen deze wetgeving.
Het is blijkbaar een structuur. Ah ja, ik zag ook dat die Maori-partij heeft niet echt een voorzitter, maar dat zijn allemaal co. Het is blijkbaar niet heel hiërarchisch.
Nee, die Maori-partij, ik weet niet precies hoe die georganiseerd is. Ik denk dat ze wel een voorzitter hebben. Oh, maar u bedoelt in het parlement, in de fractie. In de fractie denk ik dat ze niet een voorzitter hebben. Nee, het is een kleine partij in het parlement. En ze proberen dat zo egalitair mogelijk te organiseren binnen die partij. Dit is ook geen tribale partij, maar het is een pantribale partij. Dus die staat boven de stammen, zal ik maar zeggen.
Wilde nu zelf nog iets toevoegen? Ik denk dat we zo'n beetje alles behandeld hebben.
Ja, ik denk inderdaad dat we best binnen korte tijd inzicht hebben kunnen bieden in de problematiek. Ik heb niks toe te voegen verder.
Oké, dank u wel voor uw tijd op deze zaterdag, professor Toon van Meijl.
Graag gedaan.